Fabian komt ook weer helemaal terug van zijn blessure.
Hij is er weer.
Hij is er weer. He's back.
Hij is het vlammen. He's
en
back.
Is weer opgeroepen voor Nieuw-Zeeland. Is natuurlijk super gaaf. Goed dat je kijkt, goed dat je luistert bij seizoen 6, aflevering 1 alweer van Rugby Roundup hier bij Ziggo Sports. En we gaan het hebben over de Rugby Greatest Rivalry. Het is weer een nieuw rugby evenement waar we allemaal ongelooflijk veel zin in hebben. En vorige maand hadden we nog de Nations Championship natuurlijk. Dat was ook het nieuwe rugby toernooi tussen het noorden en het zuidelijk halfrond. En dit keer hebben we dus weer iets nieuws, de Greatest Rivalry. 4 tests in 4 weken tussen de beste rugbylanden ter wereld, namelijk Nieuw-Zeeland en de All Blacks vanuit Zuid-Afrika en de Springbok vanuit Zuid-Afrika en de All Blacks vanuit Nieuw-Zeeland. Zo, Tess.
Ja, die is goed.
En ik wilde daarna gaan zeggen, we hebben allemaal vakantie gehad. We zijn allemaal even weg geweest. Tim is wezen varen, hier op rechts van mij, Tim Visser.
Ja.
Jij bent alleen maar op de boot geweest, de bliksem ontweken.
Net overleefd.
Net overleefd. Fijn dat je er weer bent.
Maar Zeno?
En Zeno?
Ik ben ook op vakantie geweest. Wat heb jij gedaan?
Waar ben jij geweest?
Ik heb heel avontuur beleefd. Via Denemarken naar Zweden gereden.
En de korte versie van jouw vakantie was vissen.
En wat heb je nu voor schoenen aan? Voor degene die het wel kunnen zien?
Mijn vakantieschoenen aan.
Oh, laat het maar zien.
Ik dacht dat jij ook jouw schoenen aan zou doen van de boot.
Voor iedereen die alleen maar naar deze podcast luistert, is het wel waard. Los van dat we een hele mooie nieuwe studio hebben, wat echt heel erg mooi is geworden, hebben we dus ook nu het beeld van de hele mooie schoenen van Zeno.
Ik wist niet dat we zo dat er modepolitie rondliep.
Ja,
maar deze schoenen zijn gewoon echt alsof je gewoon rechtstreeks van de boot, van het vissen, met je vissershoedje hier binnenkomt over Zeno.
En daar hebben we ook foto's van op de groep, hè? Met AI hebben we foto's van jou gemaakt. Dat kunnen we misschien nog wel verplaatsen.
Dat is ook wel een beetje hoe het is gegaan, hè?
Ja.
Het is nog heel lang geleden dat ik nog aan het hengelen was.
Jongens.
In Denemarken.
En Zweden.
Leuk.
Ja.
Oh,
flinke vis gevangen ook. Ja. Ik niet, hoor.
Maar je bent nu rechtstreeks van die camper ben hier in de binnen gelopen.
Ik heb alleen maar duikbrillen gevangen.
Okay.
Ik ben blij. Jullie zien er allebei weer helemaal opgeladen en blij en gebruind. En naar de kapper geweest, allebei weer uit. Fijn, ook leuk dat jullie vragen hoe mijn vakantie is geweest.
Hoe was jouw vakantie?
Oh, leuk
was het
dat je het vraagt.
Waar was je? Het subtropisch eiland?
Zeker, Ibiza. Nee, zeker niet. Gewoon op Vlieland. Op de camping in een tentje. Dus ik heb nog niet mijn slippertjes meer aan, Zeno, maar ik had het ook kunnen doen.
Heb je daar gelaten?
Ja.
Goed.
Zullen we het over rugby gaan hebben? Want beter dan dit gaat het niet worden. De greatest rivalry tussen de Springbokken en de All Blacks. Ik zeg het nu in één keer goed. Het wordt fantastisch. Beter dan dit, Zeno? Rugby-wise?
Ja, dat wordt niet.
Wordt het niet?
Het wordt niet beter dan dit.
Nee, toch?
Nee, maar het is wel echt... het is zo gaaf. Je had natuurlijk wel elk jaar de Rugby Championship. Hè, dus dat met Argentinië, Australië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Dus het was wel zo dat ze elkaar vaak tegenkwamen. Maar om het zo op deze manier uit te spelen...
Intens.
Ja, heel intens.
Heel intens. Vier tests
tegenover elkaar. Het is ontzettend gaaf. En wie dit wint, die kan zich natuurlijk gewoon echt het beste rugbyland van de wereld noemen, denk ik. Vind ik ook.
Deze eerste wedstrijd van deze 4 tests is aanstaande zaterdag. De onderlinge wedstrijd tussen hen beiden. En we gaan het in deze podcast uitgebreid voorbespreken. We gaan het hebben over de rivaliteit tussen de beide landen, de cultuur. We gaan het over de spelers hebben, wie moeten we in de gaten houden. We gaan natuurlijk over onze eigen All Black Fabian Holland praten. Verschillen in het spel, oftewel we gaan echt de diepe materie behandelen. Tim, ben je daar wel een beetje klaar voor?
Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben helemaal uitgerust. Ik heb enorm veel zin in.
Goed zo. Hey, ik ga wel meteen jullie eventjes aan de tand voelen. We gaan namelijk de quick throw in. Dat doen we eigenlijk elke podcast al wel. Maar ik dacht, we gaan hem dit keer een klein beetje anders doen. Dus ik noem een onderwerp. En dan moeten jullie kiezen tussen de All Blacks of de Springbokken wie daar beter in is.
Tussen de All Blacks in Nieuw-Zeeland.
Ja, houd toch op. Blijven we daar dit. Ik moest gewoon ook een beetje warm draaien.
Nee,
de All Blacks of de Springbokken.
Oké. Okay.
Let goed op. Je mag dus wel het is gewoon één antwoord. Ik schrijf ook even mee. Je mag een klein beetje toelichten als ik erom vraag. Maar ook dat is weer kort. Want, oké. Okay? De beste rugbycultuur. Tim, de Springbokken of de All Blacks?
All Blacks, met de Hakka, de hele Maori-traditie die erachter zit, vind ik Nieuw-Zeeland.
Zeno, wat vind jij?
Ja, ook eens.
Ja?
Natuurlijk, afgelopen jaren een beetje van de troon geslagen door Zuid-Afrika, die nu zeg maar dan echt aan de top zit. Maar, wat is het, 4, 5 jaar geleden was Nieuw-Zeeland, weet ik veel hoeveel jaar, ongeslagen. was dat het grote voorbeeld al jaren
achter succesvolle elkaar. Team, sportteam ooit in de historie van sport.
Dus daar, zijn, dus daar zijn ook zoveel lessen uitgeleerd voor andere sportteams, bedrijven. Dus
maar heb je het dan ook, ik ga je toch onderbreken, heb je het dan ook echt over cultuur? Want ik ga er zo nog een paar opnoemen, maar dan komen ook bijvoorbeeld echt nog de rugby-wise selecties, historie, geschiedenis. Maar als je het over cultuur hebt, is dat nog steeds de All Blacks en dan mede vanwege de hakka?
Ja? Kijk je mij of dan kijk jij man?
Ja, de cultuur in het land, zeg maar.
Ik denk dat de cultuur ook maakt waarom ze zo...
Ja, precies.
Waarom ze zo succesvol zijn. En ook als je met Nieuw-Zeelanders hebt gespeeld, dan merk je ook hoe diep het gaat.
Ja.
Zeg maar hoe soort van bijna religieachtig die sport voor hun is. Hè, en hoe ze daarmee opgroeien daar op dat eiland. Zeg maar dat is vanaf het begin af aan, is dat, gaat het om rugby. Het enige wat ze doen.
Zij komen uit de buik van de moeder en hebben direct een rugbybal vast. Ja. Ja. Hey, de beste selectie dan? Wat is daar op je...
Ik vind Zuid-Afrika, omdat er zijn veel meer WK-winnaars in de Zuid-Afrikaanse selectie. Veel meer bekende spelers, ook omdat er natuurlijk heel veel nieuwe spelers bij Nieuw-Zeeland ingerold zijn. Mm-hmm. Maar ja, als je ziet wat hun zelfs van de bank af kunnen trekken, is het bij verre de sterkste selectie.
Zeno?
Ja, met Tim May ook weer.
En ik zal ook een keer bij jou beginnen hoor. Maar.
Nee, prima. Maar het is gewoon waar. Het is, kijk, Nieuw-Zeeland is, we gaan het straks wat dieper in duiken, maar nu natuurlijk best wel goed aan het bouwen. Weet je, het is ook wel heel interessant tegen die clubs, tegen die provinciale clubs in Zuid-Afrika, wat voor andere spelers ze inbrengen. Maar Zuid-Afrika doet dat nu al een hele lange tijd.
Ja.
En die is al een hele lange tijd met die brede selectie bezig.
Ja, die zijn veel verder.
Die zijn veel verder daarin.
En als ik hem dan nog een klein beetje toespits naar beste talenten, is dat dan ook voor beide van jullie dan ook Zuid-Afrika?
Nee. Ja, ik denk dan voor All Blacks gaan.
Ja? Oké, ja. Waarom?
Ja, ik denk omdat die verse lading, dus nu dat soort van dat nieuwe blik wat is geopend bij de All Blacks, die wat jonge spelers die nu aankomen, dat daar zoveel talent en zoveel interessante spelers bij zitten die nu die ervaring gaan opdoen bij de All Blacks. Dus dat is heel gaaf om
dus
te doen.
Dus glazen bol voorspelling is wel dat op uiteindelijk toch de All Blacks het weer over gaan nemen als zij de beste rugbyland
van. Nou, dat weet ik niet, maar ik ben het inderdaad wel met Zeno eens. Als je kijkt wat voor talent er op het moment aan het doorkomen is bij de All Blacks. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een Fabian Holland, mm-hmm. Een Roy Guard, Ruben Love. Echt hele, hele fanatieke spelers. Dan bij Nieuw-Zeeland is het toch meer die diepte van het team en hoe iedereen in die selectie in dat systeem kan schuiven en werken. Dus ze kunnen iedereen rondschuiven en het werkt altijd op een bepaalde manier heel erg goed. Maar als je kijkt naar individuele talenten, dan heb je het nog niet eens over McKenzie bij Nieuw-Zeeland. En Bowden Barrett, 2 of 3 keer wereldspeler van het jaar of zo. Mm-hmm. Die loopt er ook nog steeds bij. Dus qua talenten denk ik dat wel dat de All Blacks voorstaat.
Beste scrum? Kijk als eerst naar jou, Zeno.
Nee, ja.
Obvious. We zijn er tegelijk.
De bombsquad.
Tuurlijk.
Zuid-Afrika.
Oké. Okay. Eens. De beste voorwaartse daarmee ook meteen?
Ja, is wel, ja, het is,
of is die moeilijker?
Dan kan je dan weer op een soort van met een ander perspectief naar kijken. Omdat je dan de scrum alleen kijkt naar dat moment van de wedstrijd. En als je kijkt naar voorwaartse, wat daar allemaal bij komt kijken in het spel. De line-outs, verdediging, de aanval, de skillset. Vind ik dit een hele lastige.
Geef ik jou nog even bedenktijd, Tim, jij? Ik schrijf het allemaal op, hè? Dus het is wel,
ik zeg Zuid-Afrika.
Jij zegt Zuid-Afrika.
Omdat als je kijkt naar de giganten die daar rondlopen, Edsebet, Wiese, Mostert, Dutoit, er lopen zoveel giganten.
Grootse namen, zeker.
Bij Nieuw-Zeeland ook hoor, want je kijkt me heel boos aan. Maar,
nee, ik vind het interessant.
Nee, maar je hebt bijvoorbeeld bij Nieuw-Zeeland kwam Wallace Titi kwam er al van de bank af, scoorde een geweldige try. Lopen ook heel veel goede spelers, Sevilla, noem het maar op. Maar
je moet kiezen.
De hoeveelheid goede voorwaartsen, denk ik dat Zuid-Afrika dat wel even wint.
Ja. Ik twijfel omdat het bij Zuid-Afrika gewoon best wel eenzijdig is, zeg maar, de voorwaartsen, vind ik. Hè. Dus best wel gewoon kracht, hè, die grote gasten. En dat is, vind ik, bij Nieuw-Zeeland zitten, vind ik wat interessant, omdat er heel veel verschillende diversiteit in spelers en speelstijlen.
Ja.
En dat vind ik wel heel leuk. Dus dan... zeg ik Nieuw-Zeeland. Gewoon puur.
Gewoon puur, omdat we toch... Ja, precies. De beste backs, Tim?
All Blacks. Wel een hele spannende, denk ik. Want er loopt natuurlijk bij Zuid-Afrika ook enorm veel talent rond. Maar zoals we net al zeiden, als je ziet wat er nu bij de All Blacks doorheen komt in een Roygaard, in een Ruben Love, en wat er dan nog loopt, wat echt wereldspelers zijn, en McKenzie en Bowden Barrett. En dan hebben we het nog niet eens over de wingers en wat er verder allemaal aan het gebeuren is qua nieuw talent. Denk ik dat de All Blacks het net winnen.
Ja, ik denk dat hun spel ook meer gebaseerd is op de backs.
Zeker, ja.
En dat het bij Zuid-Afrika vooral goede finishers zijn. En bij de All Blacks, daar is hun spel ook veel op gebaseerd.
Ja. Gaan we het zo ook nog zeker verder nog over hebben. Ik verklapte hem net al een beetje, de beste historie.
Ja, dat hebben we natuurlijk net over gehad. Als je kijkt naar prestatiegericht, dan heeft de All Blacks...
Afgelopen korte periode of de hele lange periode?
Nee, de meeste WK's gewonnen is Zuid-Afrika.
Ja.
Dus dan Zuid-Afrika.
Maar als je kijkt naar de onderlinge aantallen, wie heeft er het meest gewonnen? Van de geschiedenis zijn er wel. Maar als we het hebben geschiedenis rugby-wise, los van resultaat, wat zeggen jullie dan?
Ja, ik zou zeggen Zuid-Afrika. Ook omdat natuurlijk het hele mooie apartheid-verhaal en dat Mandela-verhaal erin zit.
Ja.
En hoeveel het voor het land betekend heeft nadat dat afgeschaft werd. En dat ze toen ook dat WK wonnen. Kijk, All Blacks zeker meer succesvol in de laatste 100 jaar. Maar qua mooie, beste historie, geschiedenis zou ik zeggen Zuid-Afrika.
Ja. Tim, eens?
Nee.
Zeno bedoel ik zo. Ja. De beste coaches, ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, ik denk dat Rassie Erasmus nu wel echt de beste coach is, hoor, die rondloopt.
Maar wie heeft van de twee landen de beste coaches in de geschiedenis gewoon überhaupt gehad?
Oh, in de geschiedenis? Nee, ik denk dat het om nu de beste coachingstaf.
Nou ja, oké. Okay. Ja, mag ook.
Ja. Dan zou ik zeggen Rassie Erasmus. Ja, en als je kijkt naar een soort van...
Wie hebben de beste?
Beste coaches, zeg maar. Dan heb je natuurlijk in de All Blacks de afgelopen tijd... En had je Steve Hansen, volgens mij, die hele lange tijd daar... die topprestaties heeft geleverd met de All Blacks. Dus dan, dat is...
Jij hebt het gewoon over nu, op dit moment.
Nu,
precies.
Ik zou ook zeggen
Oké. Beste shirt?
All Blacks.
Ja, waarom?
Ja.
Ik denk dat als je elk rugbykindje in wat voor land dan ook vraagt... van welk rugby shirt zou je graag willen hebben... dan is het denk ik altijd wel Nieuw-Zeeland.
Zo ik vind het ook, hoor.
Ja? Ja, dan kies ik. Oké, cool.
Er zijn heel veel mooie shirts in rugby, maar dit is wel echt een iconisch shirt, denk ik.
Ja, maar de Springbokken toch ook?
Ja, maar
ik
All Blacks...
Ik zal jullie vertellen,
Ik denk dat als we kijken naar All Blacks Springboks, dat dit ook een beetje een soort van voorkeur is. Ajax Feyenoord of zo.
Dat is misschien wel bijna...
Iedereen heeft gewoon een voorkeur, denk ik.
Ja.
Je hebt gewoon andere mensen die zitten dan veel meer op het Springbok spectrum.
Ik wou net zeggen, op vakantie ben ik dus 3 Springbokken shirts tegengekomen deze zomer.
Ja, in Nederland wel.
In Nederland, ja.
Maar wij hebben heel veel Zuid-Afrikanen in Nederland.
Ja, precies. Okay.
En wij hebben natuurlijk ook een soort van band met Zuid-Afrikanen.
Dus ik zie dat hier wel.
Maar ik denk wereldwijd heel leuk dat het heel erg Nieuw-Zeeland is. Ja. All Blacks. Ja.
Allebei All Blacks dus. Jullie dragen allebei liever een All Black shirt.
Nee, ik draag liever Schotland.
Ja, je moet nu kiezen. All Blacks dus. Oké. Okay. Wie wordt de winnaar? Greatest Rivalry?
Zeno.
All Blacks.
All Blacks.
Echt? Oh, leuk.
Ja, en jij?
Ik zeg Zuid-Afrika.
Leuk.
Ik denk dat het net een paar jaar te vroeg is voor de All Blacks. En ik denk dat het feit dat het in Zuid-Afrika is, ook wel een grote rol speelt.
Oké. Tim, als ik als allemaal onder elkaar ga zetten, dan zeg jij 1, 2, 3, 4 keer All Blacks. En 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer Zuid-Afrika.
Mm.
Ja.
Goed, hè?
Zeno, 1, 2, 3... 4, 5 keer All Blacks. 1, 2, 3, 4 keer Zuid-Afrika.
Oeh, dus zijn precies... Dit is wel leuk. Eigenlijk hebben we nu allebei een kans
gekozen. Ja.
Voel je dat?
Cool, ik vind het cool.
Dan? Zuid-Afrika.
Ja, dat klopt ook met jouw voorspelling.
Met jouw voorspelling.
Ja.
Dus het is helemaal... Het klopt allemaal weer. We hadden het er net over een beetje... in de intro al een beetje over... wat houdt het nou precies in dit hele toernooi? Dat hebben we al een klein beetje verklapt. Maar toch even voor degene die net intunen... die helemaal geen idee hiervan. Het is dus de grootste rivaliteit in het rugby. En dat zijn gewoon de grootste rugbycultuur. Het gaat al meer dan 100 jaar terug. Eventjes de eerste onderlinge wedstrijd van deze twee grootste landen was in 1921.
Wow.
Kunnen jullie hier nog iets aan toevoegen om eigenlijk de waarde van dit onwijs gave evenement te duiden voor mensen die geen idee hebben?
Nou, wij waren allebei nog niet geboren. maar je hebt het natuurlijk over de twee beste landen in de wereld. historisch gezien, denk ik, consistent. En ja, het feit dat het in 1921 al gebeurde, dat ze nog met de boot daarheen gingen. En ik heb wel eens filmpjes gezien dat ze dan inderdaad bovenop het dek aan het rugby waren om fit te blijven. Want van Zuid-Afrika naar Nieuw-Zeeland in die tijd was een paar maanden, een maand, twee maanden. Ik weet niet precies hoe lang het was, maar het was echt een hele barre tocht voordat je dat kwam. Dan heb je natuurlijk ook met de Lions Tours gezien hoe ze de Lions vroeger naar Nieuw-Zeeland gingen. Dat was 4 maanden of zo. Ja. En dan moet je fit blijven voordat je daar aankomt.
Ja.
En dit is ja, een soortzelfde historie. En dus hebben we heel lang niet gezien. En nu voor het eerst de eerste tour weer van Nieuw-Zeeland naar
Zuid-Afrika.
Ja.
Dat is weer voor het eerst sinds 1996. Zeno, kan je je dat nog herinneren? Dat toen plaatsvond? Nee, jij was toen, hoe oud?
Ik was 5.
5? En ik was je toen eigenlijk
nog rugby? Nee, had niks te maken met rugby. Dat was pas mijn 11e.
Dus dat was zo'n laadbloeier.
Ja, wat dus iets later. Ja, van alles. Voetbal, judo, zwemmen.
Allemaal
op zoek naar de sport die bij hem paste. Maar nee, dat herinner ik me niet. Maar het is voor mij ook een beetje teruggehaald nu uit de historie. Dus dat toeren, we weten het vooral van de Lions Tour, wat dan elke 4 jaar gebeurt. En ze hebben dit een beetje weer teruggebracht, deze rivaliteit. Dus elke 4 jaar zoeken ze elkaar op. Nu is het dus in Zuid-Afrika, over 4 jaar weer in Nieuw-Zeeland. Ja, en die clash, daar zit eigenlijk, omdat wij natuurlijk de afgelopen 30 jaar, 20 jaar hebben meegemaakt. Maar dat dateert al zo lang.
Ja.
En dat shirt heeft zoveel meegemaakt aan beide kanten. En zij voelen dat intens als ze daar op het veld staan tegenover elkaar. Dat gaat echt banden. Ja.
Tim, jij komt wat meer al uit een rugbyfamilie. Hoe oud was jij toen jij startte eigenlijk?
6, 8.
8. Dus 1996.
Ik heb eerst nog gekorfbald.
Jij bent iets ouder dan wij. Gekorfbald. Vind ik leuk om het eens even over te hebben.
Nou, dat was helemaal niet leuk.
Ik moest dat door jouw moeder?
Van mijn moeder, want dat was in het dorp.
Ja.
Oh, ja. En mijn broertje Sepp, die ging op een gegeven moment ook korfballen. En op een gegeven moment heeft Sepp een meisje heel hard aan de paardenstaart getrokken. En ik deed ook iets. En toen was het verhaal van, nu is het waarschijnlijk tijd om naar Hilversum te gaan op rugby. En toen zijn we begonnen. Dus ik denk dat ik een jaartje of 8 of zo was. En Sepp was dan 5 of 6 of zo.
Ja, precies.
Ja.
Maar deze, je hebt ook geen herinneringen meer aan 1996 rugbywedstrijden.
Nee,
in Zuid-Afrika.
95 was natuurlijk het WK, hè? Daar heb ik gelijk, ja. Kijk, dit zijn twee iconische teams die al jaren tegen elkaar spelen. Maar dit is, dit kan je een beetje vergelijken met Engeland, Schotland of net zo goed Australië tegen Zuid-Afrika. Ze zijn allemaal natuurlijk geweldige teams. Mooie...
Ja, dit is toch wel wat groter dan, toch?
Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Wat heel speciaal hieraan is net zo'n Lions Tour, dat ze 4 keer achter elkaar gaan spelen. Dus als land ga je dan naar Zuid-Afrika toe. En niet alleen heb je 4 tests. Ze hebben ook in totaal 4 wedstrijden tegen de landen.
Ja.
Tegen de lokale clubs.
Ja. Dus ze hebben al 38 punten op de Stormers gezet, 54 op de Sharks, 50 op de Bulls. En ze moeten na de eerste test, geloof ik, nog tegen de Lions. Dus het is best wel een intense tour.
Ja.
En het is ook natuurlijk een land wat bekend staat om intensiteit, kracht, power en bruut geweld. Ik bedoel, ik heb een aantal keren tegen Zuid-Afrika gespeeld. En die wedstrijd voelde je een paar weken later nog zitten. Die gasten gaan er zo hard overheen. En gelukkig is Nieuw-Zeeland niet een van de kleinste teams. Maar dit is wel een toertje waar je u tegen zegt.
Die eerste 3 tests zijn inderdaad in Zuid-Afrika, Zeno. Maar er is ook het laatste, die is in Amerika. Waarom is dat? Ja. Ja, ik weet, ik vraag aan de weg. Waarom is dit, Zeno? Vertel eens even.
Waar is het in Amerika eigenlijk?
Baltimore.
Ja, commercieel belang.
Dat is
heel
het,
simpel.
Ja.
Cash.
Er is eigenlijk niks meer over te zeggen.
Maar, hey, het is de eerste keer, want er is wel een verschil. Want we hadden het net ook even kort over, noemde jij al de Lions Tour. Daar hoeft niet per se een winnaar uit te komen. Hier is dat wel zo. Dus gaan spelen, er moet uiteindelijk gewoon van dit Greatest Rivalry event, moet er een winnaar uitkomen.
Ja, dus elke wedstrijd krijg je gewoon, dus als je wint, 1 punt.
Ja.
Bij gelijkspel zijn er voor geen punten verdeeld.
Half punt.
Ja, dus hetzelfde.
En dus in ieder geval niets met bonuspunten. Dat
nee,
is gewoon 1 win, 1 verlies.
Dus als er 2-2 staat, dan gaat die wedstrijd door met verlenging.
De allerlaatste wedstrijd bedoel je?
Ja, allerlaatste wedstrijd. Ja. Dus dat zou dan in Amerika plaatsvinden.
Ja.
Wel leuk.
Dat zou eigenlijk het meest ideale als je dan hebt over het commerciële.
En dan Sudden Death
aan het einde,
toch? Verlenging en dan Sudden Death, dus wie het eerste scoort.
Ja. Ja.
Dat is ook wel leuk.
Wordt wel heel erg gaaf.
Ja.
En 2030 is het dan dus weer andersom. Dus dan gaat Zuid-Afrika op tour naar Nieuw-Zeeland en zo on en zo on. Cool. De grote vraag is, wie is het beste rugbyland aller tijden dus? Als we dan even de geschiedenisboeken induiken, want jullie hebben natuurlijk net al antwoord gegeven op wat jullie gaan, wat jullie voorspellen. Maar ze hebben 110 tests tegen elkaar gespeeld. En daarvan, en ik wilde eigenlijk vragen, wat denken jullie, gokken jullie, maar jullie kunnen het natuurlijk ook gewoon hier meelezen.
Mee
63 overwinningen voor Nieuw-Zeeland, 43 maar voor Zuid-Afrika en 4 keer gelijk. Dat zou je toch nu niet meer denken als wij naar het Zuid-Afrika van nu kijken.
Nee, maar als je kijkt naar de laatste 5 duels, won Zuid-Afrika er wel 4, lees ik hier.
Ja.
Het is leuk als je dat vertelt met wat meer zo van alsof je dat weet.
Maar, nee, kijk, als je naar het Zuid-Afrika van nu kijkt, zijn ze natuurlijk oppermachtig, 2 WK's binnen en bij verre het beste team in de wereld. En de All Blacks hebben ook echt wel een dipje ondergaan. Hè? Want die waren ook een paar jaar waren ze even zoek. Zijn ze ook voor het eerst gedaald. Want ze waren in de historie, voor dit dipje, waren ze in de historie van rugby. Het hoogste dat ze altijd stonden was natuurlijk nummer 1. Maar het laagste dat ze altijd gestaan hebben, ooit
gestaan hebben,
was nummer 2 in de wereld. En ze zijn nu hebben ze een beetje een dipje gehad. En zijn ze wat meer gezakt. Maar nu die terugkomst is een beetje in de opkomst onder Dave Rennie. De kwaliteit zit er weer in. Je ziet dat ze minder fouten maken. En dus nu, het wordt heel erg spannend. Maar het Zuid-Afrika van nu is wel oppermachtig in dit duel, denk ik.
We hebben, zoals ik net al zei, we hebben de eerste paar tests tegen de lokale clubs al gehad. Heb jij daar wel veel van gezien, Zeno? Heb je wel wat allemaal meegekregen?
Ja, zeker. Ja.
Ondanks dat je aan het vissen was?
Nee, maar ik kon niet alles kijken, maar je kon wel veel terugkijken.
Ja, precies.
En het was wel heel interessant te zien hoe Nieuw-Zeeland groeide door die wedstrijden heen. Waarin ze in de eerste wedstrijd onder druk stonden. Vooral dus in die setpiece. In de line, in de mol vooral en in de scrum.
Ja.
Daar hadden ze het moeilijk. En dat is precies natuurlijk waar Zuid-Afrika het moeilijk gaat maken aanstaande zaterdag. Maar je zag dus daarin ook een ontzettende groei van Nieuw-Zeeland. Dus je merkt dat ze daar fouten in maken. En dat ze dan bijvoorbeeld zo'n defensive line-out, zo'n defensive mol, daar moet je ook echt een plan op maken met z'n allen. Weet je? Dat is heel belangrijk dat je daarop traint. En dat dat met iedereen klikt en dat het plan bij iedereen bekend is.
Ja.
En als je dan ziet dat dat werkt, dat geeft dan wel wat meer zelfvertrouwen. Maar ik denk die uitdaging voor Nieuw-Zeeland ligt hem vooral natuurlijk. Kunnen ze die fysieke strijd aan, wat jij zegt, 4 wedstrijden achter elkaar? Want die kwaliteit, die kracht, daar kunnen ze tegenop. Dus ze moeten dat op een of andere manier daar iets op gaan verzinnen. En hun spel is ook niet gebaseerd op kracht. Dus ze gaan op een hele andere manier, gaan ze natuurlijk die wedstrijd in, gaan ze proberen een soort van manier te vinden om dat te vermijden, weet je, om niet alleen maar onder druk te staan van die fysieke dominantie van Zuid-Afrika.
Ja. Maar dat zag je ook heel erg, vooral in die eerste en die laatste wedstrijd. Heel veel spelers van de eerste wedstrijd speelden ook in die laatste wedstrijd. En je zag dat ze op zoek waren naar oplossingen.
Ja.
Want je zag dat ze het af en toe ergens niet vonden. Hè? Dus bijvoorbeeld in de scrum of in de line-out of in de mol. En dan zag je dat ze het veld rondom gingen spelen, want ze ergens anders oplossingen probeerden te zoeken. Dus met wat meer ruimte aan de buitenkant, heel diep spelen en dan ergens een offload en dan achter die verdedigende lijn komen. Want Zuid-Afrika speelt natuurlijk nog altijd een soort van driftverdediging, waarin ze uit de buitenkant heel erg naar voren komen. En dan kan je vaak, wordt alle tijd en ruimte wordt van je weggenomen. En dan moet je ergens een oplossing gaan zoeken. Dus je moet of door het midden gaan spelen, of je moet het risico nemen om heel ver naar buiten te spelen en dus heel veel veld af te geven. Maar dan moet je ergens wel naar voren. En dan zag je, waar jij net ook hebt, dan zag je dat sommige van die voorwaartsen, die kunnen dan een break maken en dan met één hand, net zoals sommige van die Fransen dat heel goed kunnen, een offload geven. En in één keer ben je achter die verdedigende lijn. En als je achter die verdedigende lijn bent in dit soort wedstrijden, dan moet Zuid-Afrika heel ver terug om weer onside te komen. En dan, dus je zag heel erg dat je door die eerste
en dat is heel vet om te zien, want dat is een beetje dat All Black spelletje van vroeger, wat weer terug gaat komen, of wat ze weer een beetje terug aan het vinden zijn, hun identiteit. Ik denk dat ze een beetje de afgelopen periode mee zijn gegaan op die up and unders, druk uitvoeren met je kicking game, wat natuurlijk Zuid-Afrika het allerbeste doet.
Ja.
Maar die All Blacks vinden nu weer hun eigen spelletje, die offloads, decision making, weet je, waar ligt de ruimte, hoe vallen we dat aan met snelheid, offloads. En die komen ook aan. Hè, dus je kan wel een offload geven, maar als die aankomt, heeft
fouten
geen zin.
Zijn eruit. Nee, precies. Ja, ze maken heel veel fouten. Maar die fouten zijn er nu uit. Nu kunnen ze weer een beetje spelen zoals ze voorheen spelen.
En dan kan je Zuid-Afrika echt moeilijk maken. Maar wat ze bijvoorbeeld, waar ze het moeilijk gaan krijgen, als ze bijvoorbeeld wel hun kicking game, als dat niet goed gaat en ze kicken hem veel uit. Ja, line-out voor Zuid-Afrika. En dan kom je in een heel verkeerd ritme terecht. Want dan pakt Zuid-Afrika dat ritme. Penalty, kick. Weet je, Wimmel. En dan komen ze in de 22 en dan gaan die grote gasten gaan aan de slag. Dus dat is heel belangrijk dan voor Nieuw-Zeeland. Om ervoor te zorgen dat ze niet de kans geven aan Zuid-Afrika dat ze dat spelletje op gang krijgen. En ik denk dat ze dan zo Zuid-Afrika moeilijk gaan maken. Want ik vraag me af of zij een soort van plan B hebben, Zuid-Afrika. He, als die up and unders en zo niet werken. Als ze niet echt in hun spelletje kunnen komen van mol, penalty, scrum, penalty, up and under. Kunnen ze dan ook op dat spelletje van Nieuw-Zeeland mee?
Als ik jullie zo hoor praten, dan is het wel grappig. Dan zie je toch wel een beetje een verschuiving her en daar plaatsvinden in speelstijlen hè, van beide landen. Want als je eigenlijk gewoon aan hun denkt en een beetje de traditionele speelstijlen van hun terughaal, dan denk ik bij Zuid-Afrika dus bijvoorbeeld echt alleen maar aan fysiek en de kracht en de bombs, wat jullie al net noemden, tactisch, heel erg hun set pieces. Maar dat is misschien al wel heel erg veranderd in de loop der jaren, toch? En ook bij de All Blacks
Ik vind het nog heel erg aanwezig, juist.
Ja, er zit wel een tintje aan. Kijk, zoals je net al zei, Zuid-Afrika is vroeger recht toe, recht aan.
Ja, en Nieuw-Zeeland was juist creatief en snelheid. Inderdaad. En juist heel erg onvoorspelbaar.
Maar als je nu kijkt naar de drie kwarten van bijvoorbeeld Zuid-Afrika, die kunnen nu ook dingen, wat je vroeger bij de All Blacks zag, die kunnen ook creatief spelen. Het begon een beetje in die tijd van Willy de Roux. Die speelde natuurlijk op de 15. Die kwam als tweede aanvaller. Kwam die als tweede spelverdeler, kwam die vaak in de lijn. Dus ze begonnen meer rond te spelen. Ze hadden natuurlijk heel veel goede outside backs. Hè, in Mpimpi, maar bijvoorbeeld ook Colby nog steeds. En nu dan Curtly Aronsen. Dus er zit heel veel. Er zit nu ook een tintje aan van, we kunnen ook spelen als het moet. En we scoorden ook hele mooie tries. En bij de All Blacks was het eigenlijk altijd een soort van, wat wij in Nederland totaalvoetbal noemen. Dus elke speler van 1 tot 15 bij de All Blacks kon eigenlijk alles.
Ze konden
aanvallen, ze konden verdedigen. Ze waren een soort van totaalteam, ze konden alles. Alleen op het moment dat er echt druk onder kwam te staan onder Scott Robertson een paar jaar geleden, zag je dat alles een beetje in elkaar begon te vallen. Gingen ze fouten maken. En dan kan je geen gameplan aan elkaar rijgen. Dus het is wel, en het is natuurlijk nooit zo zwart en wit zoals jij net zegt. Maar het is wel inderdaad een beetje aan het verschuiven. Maar ik
of
zou
weer
zeggen,
een beetje aan het terugverschuiven van de opdracht, wat ik net eigenlijk hoor. Dus er is gewoon beweging natuurlijk
in al die
speelstijlen.
Individuele kwaliteit tussen die spelers, daar is bijna geen verschil. Als je kijkt naar die wingers, ze zijn allebei van zo grote klasse. Maar als je kijkt naar het gameplan, denk ik dat er veel meer soort van, dat het veel meer gekaderd bijvoorbeeld is bij Zuid-Afrika. Dus hoe ze op welk deel van het spel spelen met een up en under. En dat die druk daaronder zit. Want die druk is heel erg ingestudeerd. Ja. Hè, met een Steph Dutoit die ook altijd van die grote lange gast, dat als er nog een tapball is, dat ze hem vangen.
Ja. Ja.
En ik denk dat bij Nieuw-Zeeland dat ze iets meer chaos willen creëren. Iets meer dat open spel willen vinden. Hè, je ziet best wel veel van die snelle pick-and-go's rondom de rucks. Ze proberen vooral te kijken hoe gaan ze ruimte aanvallen. En ja, ze kunnen niet zonder een kicking game. Die moet je hebben, maar je wil dat wel aanpassen op je tegenstander. Dus je wil niet te makkelijk balletjes weggeven als je hem uitkikt tegen Zuid-Afrika en je geeft hem een line-out.
Dat gaat ook wel een beetje aan liggen wie er op de team gaat spelen bij
sowieso, maar sowieso de opstellingen, daar gaan we natuurlijk volgende keer kunnen we daar pas over napraten, want die wordt dit keer wat later weer gegeven. Vorige keer ging Zuid-Afrika al ongeveer een week van
voor
tevoren.
Voor de laatste
al,
wedstrijd
ja,
al.
Precies,
ja.
Werd hun opstelling al bekendgemaakt. Dat is
durft
dit keer
niet. Aan,
niet. Dat is dit keer, nee, dat doet hij niet, hè? Waar zou dat dan aan liggen? Ik bedoel, coalitie die is misschien nog, is dat de beslissende factor?
Dat is of waar hij zich misschien achter schuilt.
Ja, dat denk ik wel. Zo van, die is nog geïnteresseerd geraakt natuurlijk.
Ik zat de persconferentie te kijken van allebei de coaches. En die hadden ze een soort van door elkaar heen geregen. En ze zeiden eigenlijk precies allebei hetzelfde. Ze gaven heel weinig weg. En ze hadden allebei heel veel respect voor elkaar. Van ja, niemand weet wat er gaat gebeuren. Het wordt een hele zware strijd. En ik denk dat ze wel een klein beetje bang zijn voor wat er kan gebeuren. En het is natuurlijk gewoon ook heel dichtbij deze keer.
Maar dat laat toch wel zien, zeg maar, wat die spanning die speelt. Dat ze allebei gewoon al hun kaarten houden ze gewoon volledig in de hand.
Zeker.
De afgelopen juli was de Zuid-Afrika hele tijd van, kijk maar in mijn kaarten, we maken hier toch wel
heel
iets.
Heel zelfverzekerd.
En dat is nu niet, omdat die gewoon weet van, dan gaan ze zich op aanpassen.
Ja.
En Nieuw-Zeeland, ze zijn gewoon allebei heel erg terughoudend. Ik zag ook die interviews, ook spelers allemaal van die hele correcte antwoorden de hele tijd. Weet je, gewoon niks.
Mediatraining ten top.
Maar er zit natuurlijk ook van allebei de kanten wel wat druk aan. Want als Rassi, die je nu achter ons ziet hier, wil je niet op eigen bodem zo'n eerste testseries verliezen. Maar Nieuw-Zeeland komt uit een hele moeilijke periode. Die gaan nu met full power gaan ze naar Zuid-Afrika toe onder Dave Rennie, die zelfs pas sinds kort aangesteld is. Die hebben ook wat te beloven. Dus het is, er zit van allebei de kanten een ander soort druk achter, heb ik het gevoel.
Ja.
Ik heb onwijs genoten van die eerste wedstrijd, onder andere tegen, wat was dat, de Sharks was dat? Dat ze starten met de All Blacks en dan de Hakka, natuurlijk. Maar dat er vervolgens ook de reactie was. Hebben jullie die beelden gezien?
Van Nonnu.
Ja,
ja,
ongelooflijk
geweldig.
Gaaf. Hij is natuurlijk, hij is 44, een van de beste centers ooit geweest altijd voor Nieuw-Zeeland. En hij speelt op dit moment voor de Sharks.
Ja, ongelooflijk. Dus hij is helemaal rond geweest. Hij speelde natuurlijk heel lang voor Toulon, toen is hij naar Amerika gegaan. Daar heeft hij gespeeld. Toen, meestal ga je naar Amerika toe om dan met pensioen te gaan. Toen kwam hij weer terug bij Toulon voor het einde van het seizoen als een medical joker. En toen dacht iedereen van, nou, 44, er komt binnenkort een rolstoel aan. En nu tekent hij in één keer uit het niets bij de Sharks. Die spelen dan ook nog toevallig
nu,
tegen Nieuw-Zeeland. En dan zie je inderdaad dat de All Blacks doen de Hakka. En daarna wordt het hele stadion stil. Je moet het even opzoeken. Ik denk dat we het hier ook gaan laten zien op Spotify.
Gaan we opzoeken.
Maar dan, en YouTube. Maar dan in één keer wordt het helemaal stil. En dan voel je een soort van, er gaat iets gebeuren. En dan stapt hij naar voren met de schijnwerper op zich. En doet hij een hakka terug. En je ziet ook dat de spelers van Nieuw-Zeeland het heel erg op prijs stellen. De
hakka is mooi, hè? Is het
iets
wat...
Het is een teken van respect. Dus het is het welkomen van je tegenstand. Teken van respect. Maar ook ophypen en intimideren. Dus je moet het echt
We gaan het sowieso laten zien. Maar het is echt iets als dat... Want het is nogal wat om dat dan in je eentje dan ook te gaan doen in zo'n vol stadion tegen de All Blacks die dat dan net ook al hebben gedaan. Dat is echt iets vanuit de cultuur dat je dat dan terug doet.
Ja, het was een soort van antwoord. Hè? Dus je hakka antwoord dan met een hakka. Ja. Maar voor mij was het ook heel vet om te zien dat al die gasten in dat All Blacks shirt... waarschijnlijk hem hebben gezien toen ze allemaal klein waren en net begonnen met rugby. Zeg maar, daar zit 20 jaar verschil tussen.
Ja, Ruben Love had hem gewoon in zijn slaapkamer hangen.
Ja, sowieso. Dus dat was dat, volgens mij is dat als speler natuurlijk wel ontzettend gaaf dat dan zo bij elkaar is gekomen.
Het is ongelooflijk cool. Als je nou hebt over helden en posters en spelers die dus nu spelen en altijd hebben gekeken naar dit soort grote namen, dan denk ik ook gelijk aan Fabian Honderhand. Een heel vergezocht bruggetje. Maar Fabian komt ook weer helemaal terug van zijn blessure.
Hij is er weer.
Hij is er weer. He's back, baby.
Hij is het vlammen.
En is weer opgeroepen voor Nieuw-Zeeland. Is natuurlijk super gaaf. Hij heeft twee keer al, hij heeft zijn retree alweer gemaakt. Hij heeft alweer gespeeld. Stond twee keer in de basis. Zeno, wat vond je tot nu toe van hem, van zijn spel?
Ja, hij ziet er echt fit uit. Ja, helemaal fit, sterk. Ja. Ja, echt vet om te zien.
En scherp ook.
Scherp. Heel erg aanwezig in het spel. Ik vond hem echt heel erg aanwezig rondom de bal. Weet je, vaak dat je in tweede rij toch wat meer het losse werk ziet doen. Weet je, hard in de rugs. Maar ik vond hem juist ook heel erg aanwezig aan de bal. Veel first receiver staat hij. En dat hij dan het besluit maakt van, geef ik hem aan mijn voorwaarts naast me of achterlangs aan de backs.
Ja.
Ik rondom de rugs ook, hè, die pick and go's. Je ziet heel van die pick and go's. Dat ze hem ook weer dat momentum pakken. Als die bal eenmaal vrij ligt bij Nieuw-Zeeland, heb je heel erg het gevoel van, die bal ligt vrij, pak hem op en doorspelen.
Ja.
En dat iedereen op reageert. En ik zag hem echt daarin ontzettend actief. Dus,
die Nieuw-Zeelandse presentatoren die zeiden ook van, het lijkt alsof hij helemaal niet weg is geweest.
Nou, ik wou net vragen, hebben we al een beetje gelezen wat iedereen over hem schrijft wat ze zeggen? Allemaal positief. We waren nog een beetje voorzichtig, een beetje Hollands misschien ook wel om te denken van, nou ja, een beetje bescheiden.
Het zou me niet vragen zoals hij start hoor deze week.
Ik wou het net zeggen, gaat dat gebeuren?
Kunnen. Het zou zomaar kunnen.
Hij speelde 1-3, meestal het laatste team gaat de eerste test in, weet je, als laatste...
Ja, maar we hebben veel spelers niet gezien.
Nee.
Dus het kan ook zo, weet je, het verschil in intensiteit tussen die provinciale teams en die tests.
Dat is natuurlijk,
wel enorm. Ja. Dus je kan natuurlijk ook zo zijn van dat hij heeft gewoon wel... Heeft hij 2 keer 80? Of nou ja, volgens mij eerst 50 of 60. En die wedstrijd daarna was het 80. Dus dat je echt aan het opbouwen bent om weer dat niveau te vinden op intensiteit. Om volledig die intensiteit te geven. Maar ja, als je kijkt naar de competitie ook, wie er anders ook staan, Lord, Tuipulotu, Derry. Dus die tweede rij is, weet je, je moet ook je plekje daar weer,
zeker, niet
daar
makkelijk
weer terug
vinden. Ik neem aan
dat
de echte competitie voor hem Tuipulotu of Faye is.
Ja.
Een van die twee. En misschien kan ook vrekte wel eentje hamstring deze week.
Dat kan zomaar kunnen.
Misschien pakt hij hem even in de training.
Het zou zomaar kunnen. Het blijft rugby, hè?
Ja. En die Faye kan ook heel goed op de derde rij starten. Oh. Dus dan moet je dan kan je voor een Lord Holland gaan of Tupelutu en Holland.
Gewoon even achter in zijn hak stappen bij een van die gasten in de training. Dat heb jij ook wel eens gedaan, denk ik.
Het zou zomaar goed kunnen.
Ik ga er gewoon vanuit dat hij mag gaan beginnen eigenlijk. Ik heb gewoon dit keer wel echt hele goede hoop.
We zeggen het zachtjes.
Maar het zijn 4 tests, hè. Dus het is ook, en je hebt nog die lines, dus dat gaat sowieso... het gaat sowieso gebeuren.
Hij gaat sowieso speelminuten heel veel krijgen. Ja. Dat sowieso. Eventjes nog wel over hem dan nog iets meer inzoomen. Even een top en een flop van zijn performance tot nu toe.
Nou, de top was denk ik wel dat paasje achterlangs. Ja. Net voor de treilijn krijgt hij de bal en je denkt hij gaat in. Dan geeft hem zo even zo plap. Zo
no
chicken, chicken wing uit de achterkant. Zo.
Uit de backdoor.
Ja, die was wel lekker.
Ja, mooie skills.
Die was heel goed.
No look pass.
En we hebben ook een bloepertje gezien, maar willen we het daarover hebben of niet?
Ja, doe maar even zenuw. Leg hem even. Nee, ik heb hem wel gezien. Het was iedereen maakt een keer zo'n actie.
Nee, ik heb vooral respect voor de sprint die hij trekt. Naar van, denk ik, 50 meter naar zijn eigen trylijn. Om die bal te saven.
Waarom hij was hij daar? Dat is ook de vraag. Want
ja, het was een soort. Er was eigenlijk een knock-on van counter-attack. Ja. En die. Liebenberg die kickte hem. Dus het was een soort van.
Hij dacht: nee, hè, nu moet ik omdraaien.
Ja, maar we zijn bij de tweede rijers die dat halen. Precies. Ja. En doen.
Tegen derde rijer, foot race. Ja. En hij wint hem, de foot race. En dan daarna duikt hij op die bal. En
hij glipt weg.
Glipt hij een beetje klungelig uit zijn handen.
Maar hij werd afgekeurd, die trui. Ja. Dus we schrijven
saved
hem zo.
Saved by the referee uiteindelijk. Ja, dus daar gaan we het niet meer over hebben. Dus de flop is...
Niet gezien.
Foutjes horen ook
niet
bij.
Precies. Voorkomende zaterdag dus. Ik zal het nog maar één keer zeggen. Om 5:10 op Ziggo Sport 3, Zuid-Afrika tegen Nieuw-Zeeland. Wat zijn jullie spelers to watch? Players to watch? Tim, jij mag beginnen.
Ik had Ruben Love. Ik weet niet of hij gaat starten, maar ik denk het wel.
Weet we allemaal niet?
Nummer 10... kan ook 15 spelen van de Hurricanes. Hurricanes heeft dit jaar Super Rugby Pacific gewonnen. Als je even zijn highlights intypt van dit jaar, is ongelooflijk. Dus het is een soort van, het is een soort mix van Dan Carter, Bowden Barrett en misschien een klein beetje Finn Russell. Hij kan dingen, dat zie je bijna niet in rugby union. Dit soort dingen zie je soms in rugby league. Dat wingers zulke trui scoren. Maar hij is een 10. Hij rent als een 15. Hij kan offloaden als Sonny Bill Williams. Hij is hij is zo snel. Hele goede sidestep. En in de finale van Super Rugby scoorde hij 2 tries man of the match. Ik geloof dat hij 4 conversies kickt of zo. Echt in de bloei van zijn leven. En ook als hij in combinatie met Roygaard gaat starten, denk ik dat we echt vuurwerk gaan zien.
Volgens mij heeft hij wel het nummer 10 jersey veroverd.
Denk het ook wel.
Ja. Ik denk het wel.
Denk het ook.
Ik hoop het, want het is mijn speler.
Nee, maar volgens mij heeft die coach dat ook gezegd.
Ja.
Dus dat hij Barrett en McKenzie vooral op de 15 gaat gebruiken en dat hij nu 10 heeft.
Ik zou het dan, als ik zo nu naar kijk, zou ik het dan andersom doen. Ik zou dan denk ik Barrett op de 10 starten en hem op de 15, maar het is een beetje moeilijk. Eigenlijk heb je 3 spelers die kunnen alle 3 allebei de positie spelen. Want McKenzie, Love en Barrett kunnen alle 3, zijn eigenlijk alle 3 nummer 10's, die ook op de 15 gezet worden. Dus ik weet niet, maar ik denk dat hij gaat starten. Ik hoop dat hij gaat starten.
Zeno, wie kies jij? Jij even een Zuid-Afrikaan uitkiest. Ja. Hoe toevallig.
Heb ik ook gedaan. Maar wel was wel lastig, want ik zat vooral naar de derde rij te kijken. En dat was aan beide kanten is het natuurlijk echt genieten. Grandioos gewoon. En dan heb ik Jasper Wiese gekozen, nummer 8 van Zuid-Afrika. Vaste nummer 8 positie nu in dat team. Ja. En dat is gewoon... die beademt gewoon... of belichaamt een beetje die identiteit van de Zuid-Afrikaanse rugby. Hè, dus dat is gewoon pure kracht. Echt een buffel.
Monster.
Gewoon niet omver te krijgen als hij de bal heeft. Het is echt een sloopkogel. Dus dat zijn ook van die gasten die vaak bij de kick-off die bal ontvangen... en dan gelijk aanzetten en beginnen te lopen. En dat je eigenlijk wordt dat de test van... zijn de All Blacks er klaar voor? Zijn ze bereid om hun schouder erin te gooien of niet? Want dat is... Dat moet je dat moet je echt willen doen. Dan moet je echt even je body on the line zetten om daar in te knallen. En dus vandaar dat ik hem naar voren heb geschoven. Maar Het was wel een lastige keuze, hoor, met al deze
ja,
toppers.
Je zegt dus eigenlijk, kijk gewoon naar iedereen en kijk de hele wedstrijd. Maar als je dan iemand moet kiezen, heb jij voor wie ze gekozen. Wij hebben jullie, als met de redactie hebben wij eigenlijk voor jullie al een gecombineerde opstelling gemaakt van beide landen. Dus combined 15, waarvan wij denken, joh, dit is een hele toffe basisopstelling van allebei de landen gemixt. En aan jullie de vraag, één om ze even op te noemen voor de mensen die dus niet meekijken, maar alleen maar meeluisteren. Maar ook, je mag er daarna, de komende weken, elke keer mag je één speler wisselen. Op basis van de gespeelde wedstrijd.
Leuk.
Dus ik dacht, kom, even iets nieuws. Ja. Dus je ziet dit ook wel natuurlijk geregeld bij voetbalpraatprogramma's. Ik vind het altijd wel leuk hoe je ze dan al van allemaal een beetje bij elkaar mixt. Nou ja, je ziet ze hier achter me.
Ja, daar hebben we.
Dit is de top 8. De eerste 8 spelers. Alle voorwaarts. Noem ze eens even op.
Op de Loosehead, nummer 1, Ox Enche.
Ja.
En dan hebben we op de hoeker Malcolm Marks. Nummer 3, tighthead prop Lomax. En dan Ibn Etzebeth op de tweede rij met Va'ai van Nieuw-Zeeland.
Mm-hmm.
Blindside flanker Peter Seth Detroit. Openside flanker Savea. En nummer 8, Wiese. En ja, dat is
wel jouw Wiese sowieso erbij. Dat is prettig. Zou jij van deze 8 zenuws? Heb je al meteen zoiets van, ja, dit is een. Ja, het is natuurlijk een briljante 8. Voorwaarts op
briljante selectie. Daar kan je natuurlijk, ja, ik ben het eigenlijk bijna helemaal mee eens. Savea naar de open side gehaald, die waarschijnlijk 8 gaat spelen, denk ik, voor de All Blacks. Tenzij ze voor Peter Lakai gaan, die ik heel goed vond spelen de afgelopen wedstrijden op de nummer 8.
Mm-hmm.
Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat Lakai op 8 komt en Savea op de 7. En dan moet je Wiese
eruit. Wie moet er dan uit? Ja, Wiese dus. Dat ga jij niet willen.
Maar wat we natuurlijk eigenlijk willen is dat Fabian Holland hier een deurtje opent. Omdat hij aan het spelen is en gewoon een topwedstrijd speelt. En dan dat hij Etzebeth of Va'ai
van zijn plek Fabian speelt 4, toch? Kan hij ook 5 spelen?
Ja,
hij speelt normaal 4.
Hij speelt 4.
Dus dan moet Etzebeth speelt ook alleen maar 4.
Gaat hij dat doen? Vind jij
misschien
dat?
Schrika speelt wel rooi.
Ja, maar
dat
kan. Maar dan is hij, kijk, bijvoorbeeld Va'ai, ik zie hem wel op de 6 starten eigenlijk. Die speelt best wel vaak blindside flanker. Dus dan kan een andere tweede rijden naar de 5 en dan kan Fabian Holland erin. Maar ja, en ook Cody Taylor ook, hè, op de hoeker die weer terug is.
Ja, dus die 10 caps.
Die strijd op de hoeker, Malcolm Marks, Cody Taylor. Ook heel interessant. Dus ik vind het leuk om. Nu zou ik niet zo snel een wissel maken, maar.
Voor nu laten we hem even zo. Tim, ben je het eens met wat wij hebben gemaakt hier aan deze.
Ik
voor
weet
deze
helemaal
8?
Niks van voorwaarts af.
Oh, dus jij zegt gewoon prima, joh. Helemaal goed. Nee. Wat vind je van de looks dan? Deze kop, als je deze voor je hebt staan. Het dat is
allemaal,
wel angst aan
jagen. Ze zijn allemaal dik en lelijk.
Nee, dat mag je niet zeggen.
Nee. Ik had ook inderdaad Cody Taylor, maar ja. Malcolm Marks is natuurlijk ook een topper. Ja, Etzebeth zie ik hier niet uitgaan, tenzij die weer zijn vinger in iemand zijn oog steekt per ongeluk. Dus ja, we gaan het zien. Ik denk dat het een hele moeilijke selectie is. Misschien nog wel moeilijker in de voorwaarts dan in de driekwarten.
Ik vind het mooi. Ik vind het mooie.
Dit zou ook een mooi pack zijn, hè? Als je gewoon zo dit kan opstellen.
Dus ja, toch? Serieus?
Je hebt de Lions Tours. Misschien moeten ze uiteindelijke wedstrijd doen van de Lions landen tegen Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika selectie. Net zoals met de Lions en dan tegen elkaar.
Ja. Zo, dat zou eens even goed zijn. Maar we willen niet nog meer. Ik bedoel, je zei laatst nog over de well-being van de players. Mogen we dat ze niet aandoen. We gaan naar de backs. Ja. Daar hebben we ook een heel mooi lijstje van gemaakt, Tim. Ze staan, als het goed is, hier nu ook achter mij.
Kijk, de knappe jongens.
Kijk eens
de
even. Doe ze even op, Tim.
Dit is echt een verschil, hoor.
Ja, dit
zijn wel de knappe jongens, hè. Wordt altijd.
Altijd, hè. Drie kwart.
Maar net wat je knap vindt.
Even kijken, we hebben op de nummer 9 scrum half Roygaard, nummer 10 fly half Ruben Love, mijn homeboy. Linkse wing, left wing Cheslin Colby, absolute topper natuurlijk. 12 Barrett, 13 Kriel, 14 Jordan, die op het moment nog steeds een rugblessure heeft, geloof ik. Dus we gaan hopen dat hij het haalt, maar zo niet loopt natuurlijk enorm veel talent rond op het moment bij Nieuw-Zeeland. Allebei die wingers in de laatste wedstrijd scoorden, geloof ik, 2 tries.
Ja, Carter en Morby.
Ja, allebei heel spelers. Goed. Willemsen, 15. Ook een lastig, want Willemsen kan ook eigenlijk 10 spelen. Dus ik zat hier naar te kijken en ik denk dat het moeilijkste is de centers. Want als je kijkt wat je daar allemaal nog achter hebt rondlopen. En ik snap deze selectie volkomen hoor. Dankjewel, redactie.
Maar, we hebben ons best gedaan.
Ja, helemaal top. Maar als je kijkt naar wat er ook op de 12 kan staan. In plaats van Jordy Barrett, Esterhuizen. Had ook makkelijk gekund. Op de 13 hebben we Kriel. Daar had Rico Ioane ook makkelijk kunnen staan. Damien de Hollande heeft ook 13 gespeeld, maar had ook op de 12 kunnen staan. Het is een beetje moeilijk. De Damien Willemsen, Bowden Barrett of McKenzie had je eventueel ook op de 15 kunnen zetten. Dus het is heel moeilijk, maar laten we hier lekker mee beginnen.
Hier gaan we mee beginnen. Jezelf voor alsnog ben jij hier ook akkoord mee. Dus heb jij hier als voorwaarts iets over te vertellen? Of zeg je alleen maar van, joh, wat zijn dit voor knappe gasten hier?
Nee,
zo knap vind ik ze trouwens
vind het, niet. Ja, het is ook een fantastische opstelling zoals het er nu bij staat. Maar precies wat Tim zegt, Jordan, is die fit? Maar ja, als je dan kijkt wat voor gasten voor in de plaats komen. Wat wel zo is, is dat wel Caleb Clark en Proctor, wat eigenlijk ook toppers zijn vanuit Nieuw-Zeeland, wel geblesseerd zijn uitgevallen, misschien de hele tour missen. En dat wel eens pijn kan gaan doen op ten duur.
Ja.
Dus dat je dan echt rondom die derde, vierde test, kan dat er wel inhakken.
Van der Merwe scoorde een goede trui. Kurt Lee Arends hebben we hier nog niet eens genoemd natuurlijk. Die kan ook makkelijk op de 14 starten als...
En dan de Reinach.
Jordan.
De scrummel van Zuid-Afrika.
Ook nog.
Jantjes, je kan...
Sowieso.
We kunnen nog wel
even doorgaan hierop. Dit laten we voor nu even staan. Behalve dat ik dus wel eigenlijk hoop dus dat Fabian Holland hier nog tussenkomt. Na de volgende wedstrijd mogen jullie dus hier één wijziging op aan...
Per persoon?
Ja.
Of in totaal?
Nee, per persoon. Nee, per persoon. Ja. Ik maak het jullie een klein beetje...
Eén wijziging?
Ja.
Eén wissel.
Karig?
Maar mogen we niet binnen... De opstelling wissels maken.
Ik ga hier nog even over nadenken. Goed. We zijn een beetje streng, maar goed. Ach, we moeten een klein beetje.
Okay.
Voorspelling nog even, allebei heren. Want we komen toch wel een klein beetje tot het eind van deze podcast. Ja. We hebben een boel besproken. Volgende keer kunnen we het ook echt over het spel hebben, uiteraard.
Ja.
Maar komende zaterdag, dus 22 augustus, is de eerste test. Om 16:50 zijn wij er op Ziggo Sport 3. Let eens op, 3-3-3. Anders dan anders, maar het heeft alles te maken met de race die ook plaatsvindt natuurlijk in Zandvoort. Ja, snappen we ook wel weer. Nou, eigenlijk niet, hè, trouwens. Snappen we dat? Snappen
we dat helemaal moeten we wel kijken?
Snappen we niks van. Maakt niet uit. Maar wat gaat het worden? Wie gaat hem winnen?
Ik denk dat... omdat ik die voorspelling heb gedaan dat Nieuw-Zeeland de Greatest Rivalry wint, denk ik dat Nieuw-Zeeland die eerste test gaat pakken als verrassing. Aan het langste eind gaat trekken.
In test 4.
Hè?
In test 4.
Nee, dit is de eerste test.
Dus dan gaan ze langs het eind gaan trekken.
In deze wedstrijd trekken ze aan het langs eind. Maar het wordt ontzettend spannend. En het wordt een... 23-21.
Oh, we doen ook scores.
Hè?
Hij heeft mij in zijn taak.
21-23.
En jij dan?
Ik denk ook dat Nieuw-Zeeland gaat winnen. Omdat ze 3 oefenwedstrijden hebben gehad. Ze komen warm erin.
Ja.
Ze zijn lekker warm gedraaid. Zuid-Afrika had best wel een moeilijke wedstrijd tegen Argentinië. Ja. In Argentinië waren ze niet overtuigend. Dus ik denk dat verrassend de All Blacks deze eerste wedstrijd gaat winnen. Met 7 punten, 27-20.
Cool.
Wordt een leuke wedstrijd.
Nou, maar even serieus voor iedereen thuis, als je luistert of kijkt. Dit wordt een hele leuke wedstrijd. Dat is geen enige twijfel daarover. Ik ben heel erg benieuwd naar de opstelling. Ik ben heel erg benieuwd naar Fabian Holland of die gaat starten.
Ik ook.
Natuurlijk naar de uitslagen. En ook wel naar de trofee trouwens, want die is nog helemaal niet bekend. Want die wordt nog, er wordt een nieuwe trofee natuurlijk voor dit.
Zou ze nog gaan bouwen?
Ze zijn ze nog even aan het bijschaven.
Zat in diezelfde bus als de Six Nations.
Nou, dat laten we dan niet hopen. Dan is hij een beetje zwart gekleurd. Maar ik ben ook heel benieuwd naar wat ze daar weer van maken. Maar we hebben er zin in, toch?
Heel veel zin in. Ja,
wij zijn er weer volgende week natuurlijk. Dan bespreken we de eerste test natuurlijk na. En kijken we vooruit op de tweede wedstrijd. En weer met deze twee heren. Vroeg in de ochtend, dus dan zullen we misschien een beetje wakker worden moeten worden. Maar we gaan er weer wat van maken. Dank jullie wel allebei. En dank voor het luisteren. Dank voor het kijken. En tot de volgende. Heel veel plezier. Aanstaande zaterdag.